Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, u wordt bekendgemaakt dat op 12 maart 2021 is overleden Leonard Blok in de leeftijd van 41 jaar. Wij willen aansluitend zingen Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heer, hoe kort ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. U zal worden voorgelezen Johannes 18, de versen 1 tot en met 16. Johannes 18, vers 1 tot en met 16. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in een hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was in welke hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, wel Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hem. En als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus den Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters, dienstknecht, en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, den drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De bende dan en de overste over duizend en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen, eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke deszelfs jaars hoge priester was. Caiaphas nu was degene die den Joden geraden had, dat het nut was dat één mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. Deze discipel nu was den hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 22, het zevende vers. Zij rukken aan met opgesperde mond, gelijk een leeuw al brullend in het rond. Ik vloei daarheen als wateren op de grond die zich verspreiden. Mijn beenderen zijn in mij van één gescheiden. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden, als was voor het vuur. 22 vers 7. Gemeente, wij willen vanmorgen uw aandacht bepalen bij hetgeen u vinden kunt in het voorgelezen Bijbelgedeelte, Johannes 18, vers 10 en 11. En we lezen u dat eerst voor. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hogepriesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. De naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? De gemeente, het gaat in dit gedeelte over de overgave van de Heer Jezus. En dan letten we eerst eens op het gedrag van Petrus. En in de tweede plaats op de bestraffing en tevens het gedrag van de Heer Jezus. De Heer bestraft Petrus en hij zegt, steek uw zwaard in uw schede. En hij wijst op de drinkbeker van zijn Vader die hij zal drinken. Gemeente, we zijn in de lijdensweken. En in die lijdensweken staan we stil bij de weg van de Heer Jezus richting Golgotha. En hoe hij tenslotte op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven op het kruis van Golgotha, hoe daar is gestorven. En 3 dagen later met Pasen weer uit de dood is opgestaan. Dat is de weg van de borg, de weg van de zaligmaker. En terwijl de Heer Jezus die weg inslaat, zien we allerlei mensen die daar op een of andere manier op reageren. En die worden ons in de Bijbel getekend. We zien bijvoorbeeld Judas die de Heer Jezus verraadt. Dat was ook in de schrift voorzegd. Hoewel Judas persoonlijk volledig verantwoordelijk is voor zijn daden. Want als God iets in zijn raad bepaalt, dan is dat niet een stugge noodzakelijkheid die ons dwingt tot zonde. Judas heeft dat volkomen vrijwillig gedaan. En daarom is hij ook volledig verantwoordelijk voor zijn daden. Moet u wel onthouden, hè? Ook voor ons. Wat God in zijn raad bepaald heeft, dat dwingt ons niet. We worden nooit tot zonde gedwongen. Zonden komen uit ons voort. Dat is ons element. En Gods raad en de uitvoering van Gods raad is nooit, zegt Dominic Kersten, een stugge noodzakelijkheid. Zo zien we Judas. We zouden daar veel over kunnen zeggen. Tot lering. Een ander voorbeeld, iemand die ook in die lijdensweg van de Here richting Golgotha naar voren komt, is Petrus. En Petrus is heel diep gevallen, dat weten we. Hij is zijn meester tot 3 maal toe verloochend. En dat deed Petrus ook vrijwillig. Maar de Here heeft hem vastgehouden. Want de Heer Jezus zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ontmoeten ook Caiaphas. En die heeft zelfs geprofeteerd dat de Heer Jezus moest sterven, dat het nuttig was. En de schrift die vertelt ons dat Caiaphas dat doet, zijn deszelfs jaar hoge priester. Dus dat deed hij ook ambtelijk. Dat heeft Gods geest hem op de lippen gelegd. Zo leert onze schrift. Dus zelfs onbekeerde mensen kunnen door Gods geest worden gebruikt om hele ware en goede dingen te zeggen. Laten we daarom ook nooit schromen, wie u ook bent, om Bijbelse dingen aan onze medemensen te vertellen. Niet dat we Caiaphas moeten gaan nadoen, maar wel dat we onthouden dat God allerlei mensen kan gebruiken om zijn boodschap in deze wereld bekend te maken. Biliam werd ook door God gebruikt. om een van de heerlijkste profetieën in het Oude Testament te openbaren. Het is wel ook weer een onderzoek. Ben ik nou zo'n Caiaphas? Daar mogen we onszelf best wel op onderzoeken. Vooral als predikant van het evangelie. Want breng ik nou ook in de praktijk wat ik zelf preek? Want God ziet mijn hart aan, uw hart ook, hoe u zit, hoe u luistert bij de luistering. Zitten we verveeld te luisteren? Zitten we eigenlijk met tegenzin die woorden Gods te horen? Dat kan. Dat is natuurlijk heel erg. Dat God goede dingen zegt tegen zondige mensen. En we zitten daar maar met tegenzin en met weerzin naar te luisteren. Of we luisteren helemaal niet. Dat kan ook natuurlijk. Zo'n figuur als Caiaphas, dat is wel een hele ernstige boodschap. En dan Pilatus. Ja, de wat arrogante Romein. Wat heeft hij tenslotte met de Joden te maken? En als die Joden dan die Jezus van Nazareth, een of andere leraar onder de Joden, aan het kruis willen hebben. Goed, hij vindt het niet nodig. Maar als de mensen wat druk op hem zetten, dan bezwijkt hij wel. En geeft hij toe en wordt de Heer Jezus gekruisigd. De hoofdman over 100, de soldaten. We komen een hele lange rij mensen tegen. En dat zijn allemaal beelden, dat zijn allemaal dingen waarin we iets herkennen van onszelf, hoop ik. Maar nu is het gevaar groot dat wij ook vooral bij die mensen blijven. Dat berouw van Petrus, wat is dat niet kostelijk om over te preken? En dat hij weende en bitterlijk weende en hoe diep dat ging en hoeveel spijt hij had en berouw. Ja, dat is ook inderdaad een kostelijk voorbeeld van de waarachtige bekering van het leven, in het leven van Gods kinderen. En toch zouden we aan de schrift tekort doen als we daar vooral de nadruk op leggen. Want al die figuren die we tegenkomen en die mensen, die worden alleen maar door de Heilige Geest beschreven in het licht van die grote zaligmaker. En daar gaat het om. Het gaat om wat de Heer Jezus heeft gedaan. De Zoon van God. In de menselijke natuur, wat Hij heeft gedaan om gerechtigheid tot stand te brengen. Gerechtigheid. Die geldt voor God. Dat wil ik u even zeggen. Als wij gaan sterven, dan denken wij vaak, en dat is onbewust hoor, goede mensen gaan naar de hemel, slechte mensen gaan niet naar de hemel. En wat zijn dan goede mensen? Nou, daar hebben we zo wat criteria voor. De mensen lezen wat in de Bijbel. Op zich is dat natuurlijk allemaal niet verkeerd. Maar gemeente, de Bijbel die gaat een stap dieper. En het gaat in de Bijbel om iets anders. Als we God ontmoeten, hebben we gerechtigheid nodig. En gerechtigheid betekent dat we recht voor God staan. En nu is er veel ongerechtigheid. Dat is hoererij, doodslag. Dat is openlijke, zichtbare ongehoorzaamheid aan de geboden Gods. U voelt wel, daarmee kunt u voor God niet verschijnen. Integendeel, de Bijbel leert ons heel duidelijk. Dat wil en zal God bestraffen. Want ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Dus die gerechtigheid, de ongerechtigheid, stelt ons schuldig voor God. In de tweede plaats hebben we ook nog eigen gerechtigheid. En dat is natuurlijk ook wel, ja, zo op het eerste is het eigenlijk best wel heel mooi. Dat we goede dingen proberen te doen. En dat we dat natuurlijk met alle gebrek zo onder elkaar wat proberen te doen. En dat we eens wat geven aan de kerk. En dat we eens omzien naar elkaar. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd onder de mensen. Integendeel. De Bijbel vertelt dat ook in ruime mate. Hè? Dat je goed mag doen aan elkaar. Doe wel aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs, zegt Paulus in de Galatenbrief. En toch, ja, die dingen die wij nou zo goed doen, hè, goede preek houden en zo, daar mankeert zo'n hoop aan. Want God kijkt er zomaar doorheen. En die kijkt er zomaar in, wat is nou eigenlijk het diepste motief waarom dat wordt gedaan? En wordt het volmaakt gedaan? Dus die eigen gerechtigheid, hoe mooi dat er ook uitziet, daar kunt u ook niet mee voor God bestaan. Ik niet en u niet, niemand. Dat klinkt een beetje hard. En het klinkt net alsof ik alles zit af te keuren wat toch eigenlijk op zich wel goed is en zo. Maar u kunt er God niet mee ontmoeten. Wat hebben we dan nodig? Een vreemde gerechtigheid. En echt, het moet u heel diep en lang over nadenken. Een vreemde gerechtigheid. Die heb ik niet beschikbaar, of die heb ik niet in voorraad of zo. Maar dat is een gerechtigheid die voor God geldt. Waar God de Vader van zegt, daar ben ik mee bevredigd. Dat beantwoordt helemaal aan mijn eer en aan mijn doel. Dat noemen we de gerechtigheid van de Bijbel. En nu gaat het eigenlijk vanmorgen daarover. Want in vers 10 van wat ik u voorgelezen heb. Als je het zo op het eerste gezicht is wat leest, dan denk je, nou ja, die 12 discipelen, die Judas, die valt tegen. Dat hadden we nou toch niet verwacht. Die andere 10, ja, dat zijn eigenlijk toch wel een beetje slappe mensen. Maar die Petrus, ja, dat is nou toch eens flink van hem. En dat hij in het uur van gevaar een zwaard trekt. En hij zal zijn meester verdedigen. Simon Petrus dan hebben een zwaard. Trok het zelf uit en sloeg door. Is dat nou zo leest? De Heer Jezus die nooit anders dan goed heeft gedaan. Wordt daar omringd door een bende, een spijra, staat er in het Grieks 600 soldaten. En de enige die het opneemt voor zijn is Petrus. Nee, dat kan onze goedkeuring wel hebben. Hè? Dat is geen ongerechtigheid, maar dat is, ja, dat is toch wel iets wat we mogen inlijsten en wat Petrus toch kan bijschrijven op zijn verdiensten voor het Koninkrijk Gods. En toen het kritiek werd, heeft hij een zwaard gepakt en kwam hij op voor de rechten en voor de eer van zijn meester. Zo zou u zo'n tekst kunnen lezen. Ja, Petrus deed dat toch wel flinke dingen. Ja. Nou ga ik er niet op in wat u er allemaal van vindt, maar wat zegt de Heer Jezus daar nog aan? En dat staat in het volgende vers. Jezus dan zeide tot Petrus, daar ben ik daar dan toch blij mee Petrus, daar valt me dan toch erg van je mee. Nee, dat staat er helemaal niet. Steek uw zwaard in de scheden. Stop daarmee. Vindt u dat ook een wonderlijke tegenstelling? Nou, dit is nou precies de tegenstelling tussen eigen gerechtigheid en goddelijke gerechtigheid. Dit is nou precies waar het in het evangelie om gaat. En waarop wij van nature en zelfs na genade iedere keer mistasten. Want eigenlijk diep in ons hart vinden we wat Petrus doet dat toch wel buitengewoon prijzenswaardig. En God zegt nee. En wat de heer Jezus zegt toch wel heel wonderlijk en raadselachtig. En God zegt, daar gaat het om. Gemeente, als u die twee teksten lezen, ik hoop ook dat u dat een beetje bij u kan laten doordringen. Dan gaat het over die voor ons gewone natuurlijke verstand zo vreemde gerechtigheid. En dat we iets nodig hebben. Zo God gaan ontmoeten. Wat niet past bij ons gewone denken. Maar wat de Heer nu uitdeelt. Aan schuldigen. Aan verlorenen. Want alleen de gerechtigheid. Wat de Jezus zegt in vers 11. Dat redt van de dood. Dat is die gerechtigheid waarvan Luther zei, Heer Jezus, u mijn zonde en ik uw gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid waarvan Paulus schrijft in Romeinen 1, vers 16 en 17. Maar de rechtvaardige zal door het geloof leven. Want in het evangelie wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. En alleen als ze dit zielsbevindelijk verstaan, staan we recht voor God. Dat mijn zwaard in de schede moet. En dat alleen lijdende, stervende zaligmaker overblijft. En dat alleen zijn werk redt van de dood en al het andere niet. Dan word ik een beetje scherp natuurlijk. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Heb u de moeite, de weerzin daartegen, ook al ervaren in uw leven. Dat u eigenlijk liever hebt bij die Petrus van vers 10 wilt zijn. En dat u die Jezus van vers 11 volstrekt niet begrijpt. Waarom komen er nou niet een legioen engelen die heel die bende soldaten neerwerpt en wegjaagt? Eigen gerechtigheid. En goddelijke gerechtigheid. Zullen we eens kijken naar Petrus? En zullen we dan onszelf niet vergeten? En dat Petrus hier ook een beeld is van wat wij nog iedere keer doen. En zelfs na ontvangen genade waar we mee bezig zijn om dat zwaard om die voorbereidingen te treffen. En op het moment dat het nodig is dan halen we dat zwaard tevoorschijn en we zullen eens even. Ja, dat is een mens. Dat zijn de bekeerde mensen. Want dat bent u wel met me eens. Petrus is een bekeerde man. En hij heeft nou al 3,5 jaar lang de Heer Jezus horen preken, de Heer Jezus wonderen zien doen. Hij heeft het Koninkrijk Gods van zeer nabij meegemaakt. Hij heeft zelfs beleden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat was echt waar. Simon Petrus dan hebbende een zwaard, en dan is het een zwaard, het, je hebt twee soorten zwaarden, je hebt zo'n groot lang zwaard, maar je hebt ook een wat korter zwaard, dat droeg je dan aan de linkerkant, dan kon je het zo trekken. Dan hadden wel meer Galileërs, die stonden er ook om berucht dat ze zo'n zwaard hadden, en daar kon je je mee verdedigen. En Petrus heeft zo'n zwaard. En trouwens, ook de andere discipelen, want deze geschiedenis, dit incident, dit hele pijnlijke incident, dat wordt ons vermeld door Matteüs, het wordt ons vermeld door Marcus, het wordt ons vermeld door Lucas. Dus het gaat kennelijk om iets heel ernstigs wat hier gebeurt. We komen het ook tegen dat er staat bijvoorbeeld bij Marcus of bij Lucas. Zullen wij met het zwaard staan? Meervoud. Dus Andreas zegt dat en Johannes zegt dat. Ze hebben nog wel meer zwaarden bij zich. En met een beetje hulp van de hemel kunnen ze die bende best aan. Dat is de geest waaruit ze opereren. Simon Petrus, dan hebben ze een zwaard, trok het zelf uit zijn scheden, sloeg des hoge priesters dienst, werd er nieuws een rechteroor af. Na al die maanden en jaren onderwijs is Petrus nog net precies de kern van het evangelie nog niet verstaan. Althans, het blijkt hier niet, hè? Wat een dwaasheid eigenlijk, hè? Een gemeente. Nu kunnen wij natuurlijk neerkijken op Petrus. Maar zult u onthouden dat het evangelie een heel diep geheim is. En dat wij ons ook keer op keer aan deze dwaasheid schuldig maken. Dat we van alles aan het proberen zijn. We sjouwen stad en land af. We hebben hier wat, we hebben daar wat en dit kan toch wel en dat. Het gaat alleen om die gerechtigheid van Christus. En al het andere. Dat kan God niet behagen. Gemeente, wat een dwaasheid van Petrus. Om daarna al dat onderwijs nog steeds dat zwaard tevoorschijn te halen. En te openbaren alsof dat rijk van Christus een soort aardsrijk is waarbij de Heer Jezus dan mensen nodig heeft en legers nodig heeft om zijn koninkrijk te bouwen. Dat heeft de Heer helemaal niet nodig. Hij bouwt zijn rijk door zijn geest en niet door een zwaard. De Heer Jezus verwijt dat ook Petrus in Matteüs evangelie. Die het zwaard opnemen zullen door het zwaard vergaan. Een dwaze man. Het is ook, en dat wil ik er ook toch wel bij noemen. Niet alleen dwaas, maar ook toch wel betrekkelijk hoogmoedig eigenlijk. Want Petrus die denkt eigenlijk in een vlaag van woede misschien of van geïrriteerdheid. Dat hij met misschien een paar andere discipelen die 600 soldaten, Romeinse soldaten getraind en geoefend in de Romeinse legioenen wel zou kunnen verslaan. Nou Petrus, kun je gerust vergeten, maar dat is hij even vergeten. Hij heeft niet alleen niet goed gelet op het onderwijs van de Heer. Hij heeft ook niet eens in de gaten hoe sterk die Romeinen zijn. En die hele bende. En gemeente, dat is ook weer iets waar we goed over na moeten denken. Hoe vaak vergeten wij niet hoe sterk en hoe listig bijvoorbeeld de duivel is. En de duivel die heeft een massa pijlen op zijn boog. En de ene keer schiet hij die pijlen, de andere keer een andere pijlen. En we denken net alsof wij met onze kleine zwaardjes, die enorme vorst der duisternis en die hele bende Romeinse soldaten wel aan kunnen. dan gaan we 's ochtends wakker worden zonder te bidden. Dan gaan we ook aan ons werk zonder dat we de Bijbel lezen. En dan kunnen we preken zonder God en zonder Christus. Want we onderschatten op een verschrikkelijke manier de listen en de lagen van de Satan. Hebben jullie daar ook zo last van? Hoe komt het eigenlijk dat Petrus in die nacht van dat verraad, het gaat straks nog verder, hè, want dan zal hij zijn meester verloochenen, dat die man er doorheen is gekomen? Omdat hij op tijd bij zijn zinnen kwam, of omdat er hanen hebben gekraaid. Er was iemand die voor deze man heeft gebeden. Dat zegt de Heer, ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En daarom maakt Petrus hier wel een enorme vergissing. Maar de Heer houdt hem vast. Het is een dwaze man. Het is een hoogmoedige man. Want hij denkt dat hij met een zwaard de duivel wel aan kan. Nou, vergeet het gerust, gemeente. Dat lukt u niet en dat lukt mij ook niet. Echt niet. En als we de deur voor de duivel dicht doen, dan komt hij wel onder de drempel naar binnen. En heeft u een andere manier om binnen te komen. Maar hij komt binnen. Er is maar één die hem verslagen heeft. En dat is Jezus. Die spreekt in het 11e vers. En tenslotte nog een gedachte. Een dwaze. Een hoogmoedige. En in de derde plaats. Een ongelovige man. En dat bedoel ik met ongeloof. Dat Petrus. En dat raakt ook de andere discipelen. En dat raakt ons allemaal. Nog steeds niet weten en hier op dit moment eigenlijk niet beseffen hoe ingrijpend en hoe erg de zonde is. Ik bedoel het volgende. Kijk, wat we hier in vers 10 zien is dat Petrus activiteiten ontwikkelt om dat kwaad wat die Romeinen en die bende gaan doen, als het ware tegen te houden om dat te beëindigen. En hij denkt dat hij met zijn zwaard kan voorkomen dat de Heer Jezus wordt gevangen genomen. Ja, dat is de tekst. Hij miskent het koninkrijk Gods, dwaasheid. Hij overschat zijn eigen krachten in het licht van de Satan. Maar tenslotte in de derde plaats, hij onderschat hier ook wat nou de schuld van zijn leven is. En gemeente, dat is ook een hele grote kwaal. Dat we ten diepste allemaal denken, het valt met mij nog wel mee. Want, en dan noemen we dingen op. Maar gemeente, bedenk één ding. En ik bedoel dat niet om schuchtere zielen het moeilijk te maken. Ik bedoel dat ook helemaal niet om goede dingen die er zijn af te keuren. Helemaal niet. Maar we zijn met dat lijdensevangelie bezig. We zijn met de noodzaak bezig van die lijden en stervende zaligmaker. En je ziet in deze tekst dat Petrus eigenlijk onderschat hoe ingrijpend, hoe erg eigenlijk de zonde is. En daar gaan we ook allemaal mank aan. Ik ook. Dat wij
denken dat het natuurlijk, ja, en ik heb dat voorbeeld wel meer gebruikt, dan maken we een rijtje mensen en voorop staan natuurlijk de dominees, halfweg komen de meeste gemeenteleden en onderaan, ja, daar staan de criminelen, de allochtonen, de drugsgebruikers, de hoeren, de prostituees en zo nog een heel slootje mensen meer. Maar daar horen wij niet bij natuurlijk. En gemeente, u weet, u moet natuurlijk nooit de zonde gaan doen, hè. En toch die houding van, ja, maar daar horen wij niet bij. Dat is een gruwel in Gods oog. Ik denk zelfs wel dat het allerergste is wat we allemaal meenemen. Dat we nog pretenties hebben. Gevallen mensen met pretenties. Inzicht in de waarheid en we gaan hiervoor en we zijn daarmee bezig. Alsof dat geld is wat betaalt in het Koninkrijk Gods. Weet u wat Petrus nog moet leren en wat wij ook moeten leren, elke keer opnieuw. Wat de apostel Paulus zo indringend formuleert in zijn brief aan Timotheus. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Waarvan ik de voornaamste ben. Paulus noemt zichzelf, dat meen je, de grootste boef op heel de wereld. En gemeente, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik dat herhaal, want ik zeg dat regelmatig. Er is in de hemel alleen maar plaats voor straatarme zondaar. En verder niks. Mensen met lege handen. Ja, Heer, dat u mij nu opraapt. Ja, dat u de buurman opraapt en de overbuurman en de collega opraapt, dat kan ik allemaal begrijpen. Maar dat u mij opraapt. Dat kunnen Gods kinderen nooit begrijpen. Nou, en dat is Peter op dit moment ver bij weg. Hoe erg eigenlijk de zon. Dat hij de meesten niet moet redden, maar dat hij door de meesten gered moet worden. Hij is de meester aan het redden. Maar het moet omgekeerd, de meester moet hem redden. Daarom is het ook een hele ongelovige daad. Nou, we zijn even stilgestaan bij Petrus. En gemeente, dan ziet u zijn dwaasheid. Zijn hoogmoed. En zijn ongeloof. Wat moet je dan met zo'n man beginnen? Wat moet de Heer Jezus dan met zo'n discipel doen? Wat zou u nou doen met zo iemand? Zullen we eens kijken wat de Heer doet. Met deze apostel. Die even verderop diezelfde nacht als hem nog drie keer zal verloochenen. En dat brengt vanzelf bij onze tweede gedachte. Jezus dan zeide. Maar eens gaan we zingen en dat doen we. Psalm 28, tweede vers. Hoor naar mijn stem en kermend smeken, als ik mijn handen op zal steken. De aanspraakplaats, uw heilige woning, trek mij niet weg, o opperkoning, met hen wier arglistigheid in schijn van vrede kwaad bereidt. 28, het tweede vers. wandelt u Petrus nou ook al uw leven binnen? En misschien, ik weet niet hoe u heet, Wim of zo. Wim, dan hebben we een zwaard. Of Corine. Of Wilma. Of Henk. Henk, dan hebben we een zwaard trok. Want daarvoor staat dit erin. Het staat er niet voor dat we daar een beetje over gaan preken. Dus, oh, die Petrus, nee. Staat er voor u en voor mij. Dat wij leren dat wij nog precies hetzelfde doen. En dat we voortdurend bezig zijn om een vorm van eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Waar God niet van weet. En waar we niet meer kunnen sterven en God niet meer kunnen ontmoeten. Hoe mooi de omgeving misschien dat wel vindt. Misschien krijgt u wel dagelijks applaus. En pluimpjes en schouderklopjes en weet ik wat allemaal meer. De farizeeën die waren voortdurend bezig met elkaar schouderklopjes en pluimpjes te geven. Wat waren ze toch bezig en wat waren dat toch godvruchtige mensen. Nee, die hadden goed inzicht in de goede waarheden en noem allemaal maar op. Maar God wist er niks van. Eigen gerechtigheid. En wat gaat de Heer nou met zulke mensen doen? Dat is vers 11. Wat zou je er nou mee doen? Misschien zou je denken, nou, we zouden ze, nou Peter, nou ben je mijn discipel niet meer. Dat kan echt niet meer. En ik had 3 jaar lang het tegen je gezegd, ik heb het je iedere keer gehoord. Ik heb al zo vaak gezegd dat ik ga lijden, ga sterven, dat ik daarna opsta. En heb nog steeds niet begrepen, dan loop je me weer in de weg. Dat zou je misschien zeggen, toch? En Jezus zei, ga maar weg. En hij staat er niet. De Heer geeft onderwijs. Krijgt u dat ook wel eens, onderwijs van de hemel? Je kunt jezelf wat onderwijzen, je kunt door mensen wat worden onderwezen. Hier komt onderwijs van de hemel. Vaak zijn we van dat onderwijs van de hemel niet zo gediend. De een vindt het te ruim, de ander vindt het te streng, weer een derde vindt het past niet zo bij zijn gevoel en zo. We hebben allerlei argumenten om dat onderwijs van de hemel af te wijzen. Maar gemeente, het is een volk op aarde. Die herkennen Petrus. Die lopen er zo gigantisch voor de voeten. Je hebt iedere keer zo ontzaggelijk verzonderd en verbeurd. Dat ze zich overwonderen dat de Heer het nog zondagmorgen, dat ze nog thuis via de live of hier in de kerk mogen meeluisteren. Dat die koning nog een woord, één woord, maar één woord. Ik doe dat nou. Dat je er verlegen om raakt dat de Heer nog eens een woord spreekt. En dat de Heer Jezus nog eens moet, ik las gisteren bij Veelpot, dat er een volk op weer, die hunkeren de hele dag naar de Heer Jezus. Daar gaat het erom. Want dat is een heiland en dat is een zaligmaker. Jezus dan zeide tot Petrus. En dan gaat Petrus, dan gaat de Heer Petrus onderwijzen. Eerst geeft hij leerzaam en negatief onderwijs. Onderwijs, bekerend onderwijs zouden we zeggen. En dan zegt de Heer tegen Petrus, dat zwaard Petrus, waar je nou zo mee bezig bent en waar die malgers dat oor mee afgeslagen hebt, stop dat maar weer terug in de schede. Weg met dat zwaard. Weg met die eigen gerechtigheid. Kan ik niet gebruiken. Dus dat is heel erg vermanend en heel erg, ja, onthullend en ontdekkend onderwijs. Gelukkig dat de Heer dat nog geeft op zijn tijd, hè? Ja. Het ergste zou zijn als we denken dat er niks aan de hand is en dat het wel goed komt allemaal. En dat er helemaal geen onderwijs meer is. Heer zegt Petrus, stop er. En dan geneest die jongen, die malgers. En dat zwaard moet terug. En dan komt er vervolgens heilrijk onderwijs. En dat is waar we in onze tweede gedachte de aandacht op laten vallen. Want dan gaat de Heer iets vertellen over wat hij nou vannacht en morgen op Golgotha gaat doen. Waar hij net in Gethsemane even op de grond heeft gekropen. Waar hij zo angstig van was. En dan staan er al die soldaten om hem heen. En Caiaphas zal hem veroordelen. En Pilatus zal hem veroordelen. De krijgers zullen hem op het kruis vastbinden. En vastspijkeren. En toch gaat het daar niet om. De drinkbeker. Die mij de Vader gegeven heeft. Zal ik die niet drinken? Daar staat die gezegende heiland. Daar staat die leidende borg. Hier horen we het evangelie. De goede boodschap. En het evangelie is een persoon. Is de persoon van de Heer Jezus. En dat oprecht. Te geloof in hem. En hoe horen we dan hier die evangelieboodschap? We horen in de eerste plaats over een drinkbeker. Drinkbeker is een beeld uit het Oude Testament. Onder andere gebruikt door Jesaja. De drinkbeker wordt door de Jezus gebruikt in Gethsemane als hij worstelt. Vader, u moet laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Met die drinkbeker bedoelt de Heer dat hij de komende uren zal doorworstelen. Dat hij met zijn leven moet betalen voor de zonde. En dat hij de weg moet gaan. De kribben naar het kruis. Dat hij zal afdalen. Stap voor stap. In de eeuwige dood. Hij zal de gemeenschap met zijn Vader gaan verliezen. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het allerergste. Dat de Heer heeft moeten dragen op deze wereld. Want God is door de zonde onteerd. Door de zonde hebben wij de doodstraf in deze wereld gehaald. En God zegt, er kan maar op één manier die doodstraf worden weggenomen. En dat is dat die doodstraf wordt ondergaan. Door iemand die dat in plaats van andere mensen en die één iemand moet volmaakt en volkomen zijn. Dat is de Heer Jezus. Die drinkbeker. Van de toorn Gods zal hij drinken. Stap voor stap. Het is de eerste boodschap van het evangelie. Er kwam een zaligmaker. Die wat wij hebben stuk gemaakt, kapot gemaakt, stap voor stap weer heeft hersteld. Die met zijn bloed voor de zondeschuld betaalt. En gemeente, dat is het eerste waarin de Heer Jezus hier schittert. Hij is echt de enige hoor, die dit heeft gedaan. Die dit tot stand heeft gebracht. En er is onder de hemel geen andere naam. Door welke wij moeten zalig worden. De drinkbeker. Geen andere zaligmaker. In de tweede plaats de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Die mij de Vader gegeven heeft. Hij is dus de enige. Hij drinkt die drinkbeker. Hij alleen kan het ook omdat hij God en mens in één persoon is. En heel die geweldige zondestraf die wordt door hem alleen weggedragen. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En niemand anders zal dat kunnen. Het is de drinkbeker van de Vader. Waar is de Heer Jezus nou zo bang voor? Voor die 600 soldaten. Voor Caiaphas. Voor Pilatus. De Heer zegt zelfs tegen Pilatus, u zou niet eens macht hebben als u dat van de hemel niet is gegeven. Voor de soldaten. Voor de duivel, ja. Kop van Satan heeft u vermorzeld op het kruis van Golgotha. En de Satan is op een verschrikkelijke manier bezig geweest. Het is de drinkbeker mijn vaders. God de Vader reikt aan God de Zoon de drinkbeker van lijden en sterven uit. Welke gedachte ligt daarin? Dan kom ik weer terug bij gerechtigheid. Aardse gerechtigheid. En goddelijke gerechtigheid. Die weg naar God de Vader is door de zonde geblokkeerd. Die weg naar God de Vader wordt door die drinkbeker en door het drinken daarvan door de Zoon geopend. En die weg naar God de Vader is door God zelf zo bepaald. God de Vader is de diepe bron van dat eeuwig evangelie van de gerechtigheid Gods. En die Jezus, ik en de Vader zijn één. Ik doe dat tot eer van mijn Vader, in opdracht van mijn Vader. Ik vertegenwoordig de Vader zelf. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij herstelt die gemeenschap met de Vader. Hij voldoet, en dat zal straks bij de opstanding blijken, volledig aan het recht van de Vader. Hij is niet alleen de enige. Hij is ook de volkomen zaligmaker. God de Vader zegt, wilt u weer terugkeren in mijn gemeenschap? Dan moet u bij mijn Zoon zijn. Nergens. Die heeft de toorn Gods gedragen. Die heeft de weg gebaand. En alleen in zijn striemen is er genezing. De Vader eert de Zoon. En de Zoon eert de Vader en heel dat evangelie. Het is het werk van de drie-eenige God wat handtastbaar en zichtbaar wordt in de persoon van de middelaar. Hij drinkt die drinkbeker. Het is de drinkbeker gegeven door zijn Vader. Hij baant de weg weer terug naar God. Die met ons het vanmiddag horen en doop voor een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgt. En daarom alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. God wordt verzoend. Door dat lijden en sterven van deze heiland. En tenslotte, de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken? Vragende wijs, maar bedoeld wordt, ik zal die beker drinken. Dat eeuwig evangelie brengt ons bij de drinkbeker, bij de Vader en zijn recht. En bij een zaligmaker die hem drinkt. En drinken betekent tot zich nemen. De Jezus zegt, ik zal hem drinken. toorn Gods over de zonde. De straf over de zonde. De dood. De gevolgen van de zonde. De Heer Jezus heeft het allemaal op zich genomen. Er staat zelfs in de Bijbel, hij werd tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn, worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Paulus schrijft in het derde hoofdstuk aan de Galaten, hij is een vloek geworden. Zo diep. En zo zwaar is die drinkbeker geweest. En zo heeft dat hem aangegrepen. Dat drinken. Dat hij tot de laatste druppel toe moest drinken. Dat hij de enige, de volkomen. En ook de gewillige zaligmaker is. Die die drinkbeker uit de hand van zijn vader ontvangt. Bij beker drinken, slok voor slok opdrinken. Hij werd vernederd in Bethlehem, de kribbe. Hij woonde op in Nazareth en vluchtte naar Egypte. Hij wandelde 3,5 jaar rond, goed en goeddoende. Hij ging de weg van Gethsemane naar Gabbata, het rechthuis naar Golgotha. Heeft die beker helemaal leeg gedronken. Tot op de bodem toe. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En daarin is er nooit één hapering geweest. Is er nooit een moment geweest dat deze heiland maar gedacht heeft: laat ik deze beker niet drinken. Integendeel, we lezen in de schrift, ik heb lust, o God, en dat is van Christus in Psalm 40. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. En het behaagde de Vader hem te verbrijzelen. Heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Gemeente, we zien dat die dwaze Petrus met al zijn eigen gerechtigheden. We zien dat waar de voren zich behangen. Hè. O, wat zouden ze later, die Petrus, wat heb je toch fijn dat gedaan voor de Heer Jezus. En wat heb je die soldaten weggejaagd enzovoorts. Nee. Het is opgeschreven. Om te zien hoe fout wij vaak denken. Het gaat om de glorie van het lam. Die we gaan. Hè? De weg die de Vader heeft uitgestippeld. Die zal hij tot het einde toe gaan. De beker drinkt hij leeg. En zo schittert ook dit stukje weer. De heerlijkheid van het lam. De koning der koningen. De zaligmaker der wereld. En zo wandelt hij nou ook vanmorgen in uw midden. En zo zoekt hij zondaren op, ongerechtigde mensen. Die in hun zonden en ellende blijven liggen. U wordt een zaligmaker gepreekt. Die volkomen gewillig is. Om de beker te drinken. En alleen in hem is heil. Misschien zit u vanmorgen in de kerk met een hongerende ziel. Hoe moet ooit de schuld betaald worden? Hier hebt u een heiland. Nee, niet bij Peter, bij deze heiland moet u zijn. Hij heeft betaald. Volledig. Misschien zegt u, zou dat nou ook voor mij? Dan leert onze schrift, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Had Peter dat nou in de gaten? Ach, de Heer moest hem vannacht nog laten vallen. Zo zodat die verbrak in 1000 stukken. Zijn meester 3 keer verloochend. En dan tenslotte komt dat diepe berouw. En komt in Johannes 21 die herstelling. Door deze heiland die aan Petrus zegt en vraagt. Heb mij nou lief. En gemeente, heb u die heiland nou lief. Kent u die persoon in uw leven? Wandelt hij uw leven binnen? En toont hij u zijn heerlijkheid? Wat die lijdende, stervende zaligmaker. Je leven wilde geven tot een losgeld voor velen in wiens lippen. Genade is uitgestort. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Hij heeft hem gedronken. Opdat wij zouden horen dat er in deze heiland slechte mensen doen aan is. Opdat God de Vader geëerd. Opdat het rijk van koning Jezus zou worden uitgebreid. En dat arme zondaar zouden horen van hem die te kennen het leven is. Er is nog doen aan hoor, echt. Hij boog. Om zondige mensen op te rapen. Hij boog. Om de weg terug naar God te banen. Tot eer van zijn grote naam. Amen. Slotzang gemeente Psalm 31 en daarvan het 13e vers. 31 vers 13. Waar we laat over mij uw aanschijn lichten. Zie op uw dienstknecht neer. Verlos mij toch, o Heer. Doe mij nooit voor mijn hateren zwichten, beschaam niet, laat niet zuchten die gij tot u ziet vluchten. En wat? Psalm 31 vers 13. Namens de kerkraad delen we u nog mee dat de begrafenis van Leonard Blok zal plaatsvinden op donderdag 18 maart. De rouwdienst zal online te volgen zijn vanuit de Joriskerk te Amersfoort en deze begint om 12 uur. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend, de dienst begint om 16 uur. Dinsdagavond 16 maart zal er een online evangelisatiebijeenkomst zijn in het kader van het evangelisatiewerk.
De uitzending is te volgen via de livestream en begint om 19:45. Woensdagavond zouden we de gebruikelijke meditatie hebben, maar omdat ik een biddag heb in Hilversum, kan dat op die avond niet doorgaan en we schuiven daarom een keertje op naar een week later. Dus deze week geen meditatie. Zaterdag 20 maart wordt de landelijke evangelisatiedag van onze gemeenten gehouden. Dit jaar online. Meer informatie in de kerkbode en in de samenbinder. En deze week zijn de collecten, die we u overigens van harte aanbevelen, bestemd voor de emerituskas, de kerk en de schulddelging. Dit zo de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.